Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 86. Psalm 86 vers 3 en vers 8. Vers 3, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En ook het 8e vers, maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedigend. Het is mijn gebed dat we dat op deze dienst zien in Gods woord. Vers 3 en 8 van 86. gemeente, ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet. En we luisteren ook naar de belofte daaruit. En we zingen antwoord op de lezing, Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. 51, het derde vers na het luisteren van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. en zegen over deze dienst. Heere in de hemel, als gemeente komen we hier en ook thuis als we meeluisteren tot u in gebed. Dan bidden wij u, Heere, laat het enigszins waar zijn in ons geweten wat we zongen uit deze psalm, dat we begrijpen voor onszelf, persoonlijk, dat we het voorwerp zijn van uw toorn. We bidden u, Heere, als dat niet zo is, wil u dan op onze harten binden. Want zo staat het ervoor met een ieder van ons van huis uit. En we bidden u, Heere, of u vanuit dat gewetensconflict wat dan ontstaat en de nood die dan geboren wordt, of we vanuit die gezindheid oor en oog mogen ontvangen deze morgen voor uw evangelie. We bidden u of wij als gemeente jong en oud uw evangelie mogen verstaan, voor het eerst of opnieuw of bij vernieuwing, Heere. Zo bidden wij u of u deze dienst uw naam wil groot maken in die zegening. Want, Heere, alles in het evangelie, daar gaan we zo dadelijk over lezen in uw woord. Alles strekt tot uw eer. Alles is tot de verheerlijking van uw naam. En daarom bidden wij u, breng ons op die plaats waar u de eer krijgt. Waar we als een arme, schuldige, zondaar, lege handen, slechts lege handen, de zaligheid die u heeft bewerkt in uw Zoon, ontvangen en aannemen en aan onze ziel drukken. We bidden u, Heere, of u wil bewaren voor arglistigheid, voor hoogmoed, voor ongeloof. Maar of u onwederstandelijk wil werken met uw geest en geloof in onze harten wil planten om uw evangelie te horen en te geloven. Geef dat we deze morgen als de noodzaak van het geloof wordt onderstreept niet fout zullen gaan met uw woord. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we ons verzetten. Maar bewaar ons er ook voor dat we zelf op een bepaalde manier veronderstellen dat wij uw woorden kunnen grijpen. Heere, we bidden u of u het op ons hart wil binden, de klem. Dat u ons oproept om te komen tot u, om u te gehoorzamen. En zet ons dan in de klem, Heere, laat ons zien hoe diep we zijn gevallen en hoe groot onze vijandschap is, zodat uw evangelie deze morgen voor die klemme, benauwde zondaar de deur zal zijn tot de zaligheid. Heere, want we zijn zo arglistig dat we dan wel een alternatieve route bedenken, ja wel duizend, behalve die ene weg, die eenvoudige weg, de weg van het geloof in uw lieve Zoon alleen. Het is zo'n eenvoudige weg. Het is zo waar wat Mary Winslow zei, de moeilijkheid van de bekering is de eenvoudigheid ervan. We mogen we vanmorgen die eenvoudigheid ervan verstaan, Heere, jong en oud. Het is in uw voorzienigheid dat we zo zijn samengekomen. We mogen uw naam erkennen, Heere, dat u voorziet in uw woorden, dat u niet moe wordt en vanaf deze plaats telkens nog steeds uw evangelie wil ontvouwen, dat u ons verdraagt in uw langmoedigheid, omdat er nog steeds zoveel vijandschap is tegen uw evangelie. Zelfhandhaving in onze eigen gerechtigheid. Heere, en toch opnieuw kom u deze morgen weer tot ons en u geeft uw woorden. Wel op een andere manier als gedacht, Heere, uw dienaar, die zou hier oorspronkelijk hebben gestaan. U hebt het anders gedacht, u wilde het zo. En bidden we u, Heere, mag het dan ook in uw raad bestaan, dat dingen zo geleid worden, dat beleiden we immers. Dat in uw raad bestaan, dat het dan meer dan we konden vermoeden een woord op zijn tijd is. En een gezegend woord mag zijn voor deze of gene, ja, kon het zijn voor alle. Heere, zegen ze ook uw dienaar thuis die meeluistert. Wil u hem gedenken naar zijn gezondheid. Heere, hij had hier van harte willen staan. U had het anders gedacht. Wil u hem zo zegenen. Zoek hem op. Ook anderen die thuis meeluisteren. Die hier nog niet komen of niet meer kunnen komen vanwege de ouderdom. Wil u ze genadig ook oren geven om uw evangelie te begrijpen en armen om het aan te nemen. We bidden u ook, Heere, of u uw volk wil opzoeken, wil versterken, dat werk dat u hebt gewrocht. Uw volk die altijd in strijd verkeert, altijd, net als David, te maken hebt met zonde, we glijden wat uit. We We overschatten onszelf zo vaak. We rekenen zo gemakkelijk met omstandigheden in plaats van met uw beleid. Er is er altijd wat. We bidden u ook daar uw zegen wil geven deze morgen. En uw koninkrijk wil bouwen. In de breedte en in de diepte. En dat bidden wij niet, Heere, omdat wij dat verdienen. Omdat wij in scherpenis het ons waardig hebben gemaakt. Maar wij beleiden het u, Heere, in tegendeel. Iedere dag bevestigen wij alle reden voor u om te toornen over ons leven. In zonde van nalatigheid of zonde van bedrijf. Maar daarom beleiden we u, Heere, wat we ook zongen. Hoor ons dan bij die grondeloze barmhartigheden, bij die goedertierenheden die er bij u zijn, die veel meer zijn dan al onze zonden bij elkaar. Uw genade is veel ruimer dan al onze overtredingen tegen u. Wij bidden u bij uw vriendelijk genadig hart, dat vriendelijk is om in het ontfermen en dat gewillig is om aan te nemen wie er zo komt in zonde en schuld. Wij bidden u bij die liefde geopenbaard in het kruis. Hoor ons in het volbrachte werk van uw Zoon. Hoor ons bij uw liefdevolle hart dat brandt van genegenheden tot het verlorene omdat u uw schepsel terug wil. Hoor ons zodat uw naam verheerlijk zou worden deze morgen in het verheerlijken van de deugden van uw barmhartigheid, liefde, genade, trouw, geduld, uw grootheid, Heere, uw langmoedigheid. Laat het zien wie u bent. Onthul uw hart en geef ons geloof om het aan te nemen. Te zien, te smaken, te ervaren voor onszelf, hoogst persoonlijk. En dat tot uw eer, want dat is het alleen. Tot uw eer. Hoor ons in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen Gods woord in Efeze 1. En we lezen daarvan vers 1 tot en met 14. Efeze 1 vanaf vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing voor deze morgen. Gods woord komt daar als volgt tot ons. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil na zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bediening of de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en dat op de aarde is, en in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijn der heerlijkheid. Wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, en welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. Zingen wij nu, voorafgaand aan de preek, Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Tweede vers van Psalm 36. Thank you. Gemeente, in ons hoofdstuk is Paulus God aan het zegenen. Hij prijst God. Dat hebben we net gelezen in vers 3. Als Paulus inzet, dan zingt hij het uit. Met vreugde in zijn ziel. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. En Paulus die gaat al die geestelijke zegeningen, gaat hij in één enorme lange zin, vanaf vers 3 tot en met 14, gaat hij die aanprijzen, aanwijzen. Hij maakt God groot daarmee. En dan begint hij in de versen 3 tot en met 6, begint hij vooral Gods welbehagen, zijn besluit van de eeuwigheid om verloren mensen als zijn kinderen aan te nemen, te verkiezen, begint hij groot te maken. Dan vervolgt hij de lofprijzing in vers 7 tot en met 10 op het werk van de Heer Jezus. De genade die God daarin heeft geopenbaard. De verlossing die daardoor bewerkt is door het bloed van de Heer Jezus. En daarna in vers 11 en 12 prijst Paulus God om het voorrecht dat Joden en heidenen samen één erfdeel zijn geworden, daartoe verordineerd zijn. En in de versen 13 tot en met 14, daar prijst Paulus de bekering van de Efeziërs en de verkregen verlossing. En vanmorgen willen we met name bij vers 13 stilstaan. Ik lees u daarom nog een keer vers 13 voor. Dus dan gaat het over de bekering van de Efeziërs. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt, en welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Daar letten we vanmorgen op. De bekering van de Efeziërs. Hoe ze bekeerd zijn en hoe niet. En als u er met mij meekijkt, dan kan u zien, dan heb je al gelijk de strekking van een deel van de preek te pakken, dat Paulus het daar heeft over het horen van het evangelie en geloof. Dat zijn de woorden die hij gebruikt om die bekering van hun onder woorden te brengen. Want het gaat wel over de bekering in dit vers. Dat kan je ook zien. Hij heeft het hier over de verzegeling van de Heilige Geest. Verzegeling, dat wijst op eigendomsrecht. Vroeger had alles wat van rijke mensen, van betekenis was, slaven of dure bezittingen, die hadden allemaal een zegel, een stempel. Wij kennen dat nog wel vroeger, dat belangrijke mensen, als ze een bijzondere brief stuurden, dan deze wat was erop en dan met zo'n zegelring, plop, en dan het symbool. En dan zag iedereen, kijk, die brief is van die hooggeplaatste. Daar ziet dat zegel op hier in dit vers. En natuurlijk, dat is niet letterlijk, dat is een onzichtbaar zegel. Eigenlijk bedoelt Paulus daar te wijzen op de inwoning van de Heilige Geest. Dus eerst waren die Efeziërs het eigendom van de duivel. Door het geloof zijn ze het eigendom van God de Vader. En sindsdien woont de Heilige Geest in hun hart. Dus wanneer ben je bekeerd vanmorgen, als je die vraag onthoudt, en ook het antwoord door het horen en door het geloven van het evangelie, dan heb je de strekking te pakken. Dat is de bekering. En waar dat gebeurt vanmorgen, waar iemand hoort, waar iemand gelooft, aanneemt, daar komt die Heilige Geest per direct inwonen. Daar vindt de verzegeling plaats. In het Grieks is dat deelwoordje voor horen en het deelwoordje voor geloven is een eenheid met het hoofdwerkwoord verzegelen. Dat is één zaak, één moment, één feit. Daarom kan je het ook weten vanmorgen. De Heilige Geest zijn zegel, afdruk of het woord omhelst wordt. Daar is leven, daar is zekerheid, daar is grond. Onder je voeten, daar wissel je van eigenaar. Maar voordat we daar verder op ingaan, kijken we eerst op twee details in vers 13. We gaan niet alles behandelen, maar twee details. Het eerste detail, ook gij, tot bemoediging. Het tweede detail, woord der waarheid, waarom Paulus dat zo zegt, denk tot correctie, maar zeker ook tot bemoediging. En dan tot slot die twee woordjes, hoor, geloof, in relatie tot het evangelie. Dus eenvoudig drie punten vanmorgen. Het eerste, kort, kijk omhoog. Het tweede, naar aanleiding van het woord der waarheid, laat u niet misleiden. En het derde, geloof het evangelie en leef. Naar aanleiding van die woorden geloof en horen en evangelie. Dus kijk omhoog. Laat u niet misleiden. Geloof het evangelie en leef. Gemeente, tot vers 13 sprak Paulus de Efeziërs aan in de wijvorm. Dat kan u ook zien. Tot dat vers heeft hij het over ons en wij. En in vers 13 spreekt hij opeens direct ook gij. Spreekt hij de gemeente aan. Ook gij. Hij had al die geestelijke zegeningen had hij in de wijvorm en ons uitgesproken. Dus al die geredde christenen die gelden die zegeningen. En nu richt hij zich op de Efeziërs. Ook gij. Waarom doet Paulus dat? Hadden ze het anders misschien niet geloofd in Efeziërs als die in de wijvorm was blijven schrijven? Of hadden de Efeziërs een dominee nodig die hun overtuigde dat het wel goed zat omdat ze het niet meer zeker wisten? Hey, van het zit wel goed, jullie ook, jullie zijn ook bekeerd. Nou, dat denk ik niet, hè. Dat denk ik niet. Daar heb je trouwens helemaal niks aan ook. Wat Paulus hier doet als hij verandert van de wijvorm naar de gijvorm, u, jullie. Wat hij doet is dat hij de Efeziërs nadrukkelijk wil verzekeren dat alles wat er voorafgaand is gezegd van al die geestelijke zegeningen in Christus, ook van hun zijn, van die Efeziërs. Wat Paulus daarmee doet is eigenlijk als het ware even Gods volk zo in de kerk op de schouders tikken. Die brief die werd waarschijnlijk volgelezen in de gemeente. Nou, Paulus die wil dat ze even recht overeind gaan zitten in de bank. Hij wil ze activeren. Die gemeente die leefde te midden van een wereld. Die waren een kleine minderheid. Die waren in allerlei bekommernissen en onzekerheden. En die wil Paulus ze door even te activeren en zeggen, ook jullie, wilt hij hun blikrichting veranderen in de kerk waar deze brief werd volgelezen, van de omstandigheden in het leven naar wat werkelijk, werkelijk zekerheid, vastheid en troost biedt. Dus hij wil hun blik wegnemen, ja, bij alles wat je moedeloos maakt, verdrietig, troosteloos, ontmoedigd, onzeker. En hij wil ze even weer de blikrichting vestigen op wat vast ligt. In Christus, in de hemel. De aanneming tot kinderen. Dat besluit dat nooit meer veranderd zal worden. De genadige verlossing. Het voltooide feit van Christus' werk aan het kruishout voor hun. Het erfdeel zijn. Gods eigendom zijn. Ook gij. Dus Paulus die zoekt vanmorgen Gods volk op in de gemeente. Hij tikt ze op de schouder en hij zegt, kijk eens omhoog. Ook gij, kijk eens daar wat er vast ligt in Christus. De enige vaste grond. Dat wat nooit verandert, dat wat nooit vergaat. De vaste rots van vaders besluiten uit liefde. De vaste rots van Christus voltooide werk wat volkomen is en afgerond is en waar niets meer bij hoeft. Wat vast ligt in de hemel, in Christus. Want wie in Christus is vanmorgen, die is voor eeuwig verankerd op die onveranderlijke besluiten. En voor eeuwig verankerd op dat voltooide werk. Die is verzekerd. Dus je voelt het aan, hè? Die Efeziërs die worden in die stad, nou, allerlei zonden die wegtrekken. Maar ook allerlei onzekerheden, omdat ze gewoon maar een kleine christengemeente waren in die grote wereldstad. Die worden bemoedigd vanmorgen. Die worden erop gewezen. Er kunnen stromen van aanvechtingen zijn die je gewoon onderuit halen. Stromen van zonde die je doen uitglijden. Er kunnen Satans vuisten zijn die je wegslaan. Maar u staat vast in die rots in Christus. Je hebt iedere dag reden om te zingen, om God te prijzen. Iedere dag. Als je maar omhoog kijkt, niet naar de omstandigheden, naar die onwankelbare, onvergankelijke zegeningen in de hemel. Kijk omhoog. En wees maar gerust vrijmoedig daarin. Als u kijkt naar het werk van Christus, tel gerust uw zonden, doet er niet toe. Tel gerust uw afmakingen, tel niet mee. Tel gerust uw ongeloof door de aanvechtingen, maakt niet uit. Kijk de Satan maar recht in de ogen, die je hart slaat, en vertel hem maar in Christus alle geestelijke zegeningen. In de hemelse gewesten, ik ben een kind van vader. Christus bloed is genoeg, hou je mond maar duivel, wegwezen. Dat is een beetje waar Paulus naartoe wil. Hij wil die christen brengen tot die belijdenis. Ik weet in wie ik heb geloofd. Ik ben verzekerd dat Christus machtig is al die geestelijke zegeningen die bij hem zijn weggelegd te bewaren. Tot die dag dat ik aan het eind van de loopbaan van de strijd bij hem zal zijn. Houd dat in oog. Kijk, Paulus die zit nu in de gevangenis. En gaan we verder niet naar kijken, maar als je nou kijkt naar vers 15 en 16, dan zegt hij in vers 16 dat hij niet kan ophouden met danken. Dat heeft hiermee te maken. Wat Paulus doet, is precies een mooi voorbeeld om te begrijpen wat dat is, dat omhoog kijken. Kijk, Paulus die zit iedere dag, zit hij aan de ketting. En die zit in de muren, die is beperkt. Paulus die heeft niet zoveel uitzicht. Hij zit gevangen. Maar wat Paulus doet, hij kijkt niet naar de muren, niet naar de ketting, niet naar de sobere omstandigheden. Paulus kijkt omhoog. En hij zegt, ik heb iedere dag dank. Hij zegent God. Hij heeft de vreugde in zijn ziel. Paulus, die is veel gelukkiger dan de bewaker naast hem. Paulus houdt het in hoog. Geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus, die vast zijn. En Paulus dankt. Hij prijst God. Dus dat is de eerste les. Paulus tikt even op de schouders. Ook gij, kind van God. Ook gij, strijdende christen. Het ligt vast. Het is zeker. Eeuwige, onvergankelijke, zielsverheugende zegeningen bij uw liefsten. In de hemel. Dus vergeet nou even de omstandigheden van morgen die er zijn. En kijk nou ook niet naar wat u allemaal niet hebt, of wat er allemaal aan moeite wel is. Dus laat dat even gaan. En bedenk wat u allemaal wel hebt in Christus. Waar u voor eeuwig om zal verheugen in Christus. Bedenk dat. Kijk omhoog. Ook gij. Vul uw naam maar in. Duivel weg. Aanvechtingen stil. Zonde doet er niet toe. Ook ik. In Christus. Vast. Ga naar de tweede. Laat u niet misleiden. Dat is het tweede punt. Misschien duidelijker, laat je niet in de maling nemen. Gemeente, Paulus' woordkeuze hier in dit vers, in vers 13, geïnspireerd door de Heilige Geest, is wat overvloedig. Dat kan u ook zelf zien als we de zin gewoon anders afmaken. Dan kan je gewoon zo lezen in welke ook gij zijt, nadat gij het evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt. Had Paulus prima kunnen zeggen. Dat had afdoende geweest. Want, ik hoop dat u dat begrijpt, het evangelie is waar. Dus dat woordje, woord der waarheid, dat had hij zo weg kunnen laten. Het evangelie is een betrouwbaar woord en aller aanneming waardig, dat zegt hij ergens. En in Galaten 1 zegt hij het ook, er is maar één betrouwbaar, zeker waar evangelie. Er is geen ander. Dus ja, hij had dat helemaal niet erbij hoeven te zeggen, dat zinnetje woord der waarheid of dat ware woord. Want het evangelie is natuurlijk waar. Ja, is het evangelie waar? Is het evangelie het vanzelfsprekende ware woord voor u? U gelooft dat? U weet voor uzelf wat het een reddende boodschap is? Kijk, daar komt de aap uit de mouw waarom Paulus precies die overvloedige woordkeuze maakt. Paulus die weet heel goed dat de Efeziërs wel weten dat het woord waar is. Dat hebben ze geleerd. Maar hij weet ook heel goed dat die Efeziërs en ook mensen in Scherpenisse, dat die ja, gemakkelijk dat ware woord in twijfel trekken. Hun oor te luisteren leggen bij andere waarheden. Afdwalen bij de waarheid. Door allerlei deelwaarheden die zich voordoen in de wereld om ons heen. Daarom onderstreept Paulus het evangelie met dit woord. Het woord der waarheid. En maakt daarmee onderscheid tussen het enige woord wat waar is, wat reddend is. En alle andere boodschappen in de wereld. Daarom begint hij straks ook in Efeze 6 over de helm der zaligheid. Want hij weet wat die christenen nodig hebben. Die hebben het nodig dat het in hun hart opnieuw gedrukt wordt. Er is maar één waar woord. Daarom heeft hij straks over die helm der zaligheid. Want ja, in hun omgeving konden ze gemakkelijk beïnvloed worden door allerlei andere waarheden. Waar ze vroeger in geloofden. Daarom heeft hij straks over het zwaard van het geest. Dat is ook dat woord de waarheid. Om die leugens en deelwaarheden te bestrijden. Dus Paulus is bekommerd met de Efeziërs. Of ze blijven bij dit woord der waarheid. Eigenlijk wil hij met zoveel woorden zeggen, er is maar één blijde boodschap die geheel waar is. Die betrouwbaar is. En daarom laat je niet misleiden door onwaarheden of deelwaarheden om je heen. Er is maar één boodschap die zalig maakt. Gelukkig maakt, leven brengt, zekerheid geeft. Dat is het evangelie. Alle andere boodschappen in uw omgeving, Efeziërs en Scherpenissen, die leiden naar de afgrond. Dat zit erachter. Geloof ik dat vanmorgen? Kijk, Paulus die zet hier het evangelie dat hij die Efeziërs had gepreekt tegenover alle pseudo-evangelie, gewoon neppe, blijde boodschappen waar je verkeerd mee uitkomt. En er waren er heel wat in Efeze. Kijk, je kan natuurlijk dat nu beperken tot de kerk, dat je evangelie hebt, dat mensen zeggen, bid er maar veel om en zoek er maar veel om en zo, hij vertoeft verbijten. Maar ik maak graag even de toepassing naar de cultuur. Ik denk dat dat voor de hand liggender is, dat Paulus wil laten zien vanmorgen, dat evangelie, dat moet bovenaan staan, boven alle andere waarheden die rondgaan in jullie wereld. Dat moet bovenaan staan. Dat moet de norm zijn. Dat moet de weg zijn. Dat moet de richting zijn. Nou, er waren gewoon allerlei evangelieën, blijde boodschappen in die wereld van de Efeziërs. Er waren de goden die veiligheid beloofden, bescherming beloofden. En er waren er weer anderen die beloofden weer overwinning in de strijd of voorspoed en vruchtbaarheid. Het meest opvallende en ook, ik denk, de diepste aanvechting bij tijden was dat zevende wereldwonder van Efeze, waar die christenen te midden van leefden. Dat was de tempel van Artemis of Diana. Die had de stad al 500 jaar zo rijk en groot en welvarend gemaakt. Dus als die Efeziërs zeg maar buitenshuis liepen, dan konden ze het gewoon voelen hoe gezegend die vroegere god Diana, die ze niet meer eerde, hoe gezegend die eigenlijk ja, was geweest in de geschiedenis. Dat was een tastbare aanvechting in hun leven. Ze hadden afstand genomen van dat gedachtegoed. En afstand nemen van Diana was toen zoiets als financiële zelfmoord. Dat was zoiets als klaar zijn met alle sociale zekerheden die er gewoonlijk waren. Het was jezelf in diepe onzekerheid storten. Dus die Efeziërs die waren dagelijks omringd in hun cultuur, in de manier van leven, in hun godsdienst. En dat was allemaal verweven met politiek en samenleving. Omgeven met blijde boodschappen. Met allerlei beloften. Beloften die zekerheid gaven, veiligheid, vreugde enzovoort. En net als ons. Net als ons. Wij leven ook in een wereld waar heel veel ware boodschappen rondgaan. Echt waar. Ik hoef mijn smartphone maar open te doen en er komen wat boodschappen voorbij. De een heeft wat meer te bieden, de ander belooft wat anders. Ze komen er voortdurend voorbij. Ze beïnvloeden mijn gedachten. En stiekem misleiden ze mij. Zomerkrampas. Is toch mooi? Is toch gezellig? Zo'n blijde boodschap. Samen op de braderie. Nou, daar van alles waar aan. Wat er ook leuk en mooi aan is. Maar laten we eens dieper kijken. Waar leidt die waarheid heen van de braderie? Van alle vreugdefestiviteiten? Kijk, de ondertoon is, hier leven wij voor. Dit is leven, dit is geluk, hier word je blij van. En zo gaan wij van activiteit naar attractie, naar feest, naar evenement. Gaan we door, de zomer door, het leven door. Afleiding, misleiding, afgrond. En wat belooft het evangelie tegenover de veelbelovende blije activiteiten die we deze zomer kunnen doen? Wat belooft het evangelie? Want dat is echt zo, hè? Je moet altijd tegenover de belofte van de blijde boodschappen die je op je scherm voorbij ziet komen of in de krant. Dan moet je direct de Bijbel open doen en dan moet je die belofte uit de Bijbel eens opzoeken wat daar wordt beloofd in het evangelie door God. Psalm 16 belooft verzadiging van vreugde bij God. Liefelijkheden in zijn rechterhand voor altijd. Dat belooft God zo. Aan ieder die het maar wil, die het maar wil aannemen, maar wil aanhoren. Dat is het echte evangelie. Kom je niet bedrogen mee uit. Overvloed van blijdschap bij God. Nou, er zijn natuurlijk ook fantastische boodschappen van veelbelovende vakanties. Dan roepen ze je toe, bij mij vind je levensvreugde. Als je mij hebt gezien, dan heb je echt wat gezien. En als je hier bent geweest, dan ben je betekenisvol. Dan heb je wat te vertellen thuis. Dan. Bij mij vind je rust, enzovoort. Niks mis mee, hè? Dat is een deelwaarheid. De vakantie is goed voor je. Maar het is een deelwaarheid. Want wat belooft het woord der waarheid mij? Dat zongen we uit Psalm 36. Wat belooft het evangelie? Dan zegt de Heer Jezus tot iedereen, bij mij is de bron van leven. Als je nou vakantie neemt onder mijn vleugelen, dan vind je overvloed. Als je nou schuilt onder mijn vleugelen, dan laat ik je drinken uit de beek vol verrukkelijke gaven. Dat is echt vakantie. Dus stel je nou voor dat ik leef van vakantie naar vakantie naar vakantie. Zoveel waar aan, hè? Want het is gewoon fantastisch om op vakantie te gaan. Ik doe het ook. Maar als ik daar nou voortdurend mezelf op richt en ik zie het niet in het licht van het ware evangelie, dan kantel ik zo de afgrond in. Zo onschuldig, er is niks mis met de vakantie. Ga maar. Maar de Heer Jezus zegt, bij mij is de bron van vreugde. Bij mij vindt u rust, zongen. Bij mij vindt u rust. Ja, die vind je nergens anders. Ja, er zijn talloze voorbeelden. De sportschool die belooft mij natuurlijk gezondheid en status en dat ik zo bijzonder ben. En de Bijbel zegt, ja, maar dat is maar tot weinig nut, hè, dat lichamelijke oefening. Gods vrucht is tot veel nut, heeft de belofte van het tijdelijke en het toekomende leven. Nou zo, hè. Dus ik ga straks een vervolgopleiding kiezen, want ik ben aan het afstuderen. En dan luister ik naar de brochure en dan kijk ik natuurlijk welke opleiding het meeste succes geeft. Top. Tuurlijk, want anders kies ik niet. Toch? Of in ieder geval dat ik nou wat zekerheid krijg of aanzien. En dan luister ik ernaar en denk ik, ja. Terwijl de Heer Jezus roept in zijn woord. Hij zegt, rijkdom en eer zijn bij mij, zegt hij in Spreuken 8. Kom bij mij, duurzaam bezit, gerechtigheid is bij mij te verkrijgen. Kan ik zomaar uit het oog verliezen als ik zo fantastisch door die brochures blader? Niks mis met een opleiding, doe het. Doe er maar twee. Maar vergeet niet die boodschap van Jezus. Anders zingt dat heel dit maar door mijn hoofd. Die deelwaarheden. Misleiding. Afgrond. Enzovoort. Het zijn financiële boodschappen. Ik heb er helemaal geen verstand van beleggen, dus dat is mooi. Maar één ding weet ik wel. Dat voel ik in mijn hart ook. Ik ben dankbaar dat mijn portemonnee opentrekt. En ik denk veel meer. Dan voel ik gewoon, als ik nu te veel geef, heb ik niet zoveel zekerheid. Als ik nou dat weggeef, dan heb ik niet zoveel veiligheid als er wat op doe, hè? Dat, hè. Wat zegt de Heer Jezus in het Oude Testament? Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Een euro kan mij geen veiligheid en bescherming geven. Verkeerde belofte van mijn portemonnee. Moet luisteren naar de belofte van mijn vader, die mij veilige bescherming belooft onder zijn vleugelen. En daarom moet je uitkijken met wat minister de Jonge zegt. Kijk, het is prima waar, hè, wat hij zegt over de vaccin. Dat mag u zelf weten. Het kan allemaal waar zijn. Dus dat bedoel ik niet te zeggen. Maar minister de Jong, die zegt maar de helft. Want natuurlijk kan je het een en ander doen aan je gezondheid. Maar in Psalm 91 zegt vader, hij zegt, als je nou bescherming wilt tegen de pest, dan moet je onder mijn vleugels zijn. Daar gaat het om. En dat is zo de pest gemeend. Dat is veel, veel gevaarlijker dan corona. Want iedere keer luister ik naar zoveel gewoon serieuze waarheden. Daar hoef je niet per se tegenaan te schoppen. Maar wat ik doe, dan zet ik die bovenaan en ik bezie mijn leven in dat licht en niet meer in het licht van de belofte. Dus dan luister ik naar de belofte van mijn bankrekening, naar de belofte van mijn vakantie, naar de belofte van mijn vrije tijdsbesteding en ik sla de plank mis. Dan zit ik midden in de afgoterij. En daar wil Paulus voor waarschuwen met het woord der waarheid. Hij zegt, bezie je leven in het licht van dat woord alleen, van de evangeliebelofte. En stop je oren dicht voor belofte uit de wereld, zo onschuldig als wat. Want alsjeblieft, ga een vervolgopleiding doen, er is niks mis mee. Maar waar zit je nou naar te kijken de hele tijd? Waar ben je nou op gericht? Waar breng het je nu, als ik die waarheid voortdurend navolgt en uitsluitend navolgt en bovenal navolgt? Afgrond. Ga maar twee keer op vakantie. Maar waar vind ik nou de diepste rust? Kan een berg me dat brengen? Kan een fantastische panorama me dat brengen? Zeker niet. Onder de vleugels van mijn lieve Heer Jezus. Daar vind ik werkelijk, werkelijk rust. Dus Paulus die wil u bewaren, wie u ook bent, voor de verschrikkelijke teleurstelling en bedrog en misleiding van deelwaarheden. Je komt altijd bedrogen uit met de deelwaarheid, maar niet met Gods waarheid die bovenaan zou moeten zijn en die alles in het juiste perspectief zou moeten zetten. De diepste waarheid, dat hoef ik u niet te zeggen, is de Heer Jezus natuurlijk. In hem is alle veiligheid, zekerheid, leven, geluk, duurzame liefde, geoorloofd plezier. In hem is alles te vinden. In hem is alles te verkrijgen. Hij is een fontein, een bron van alle goed. Daar moet ik zijn. Daar moet ik zijn, gemeente. Daar moet ik zijn en alles doorzien. Door die bril, het woord der waarheid. Dan kan ik de waarheid van de wiskunde, van de biologie, kan ik in prachtig perspectief zien. God groot maken. De waarheid van de Jong kan ik prachtig doorzien. God groot maken. Doe ik dat niet, zit ik midden in de afgoderij. 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 In de cultuur met deelwaarheden. Dat we allemaal onze religieuze, positieve, geoorloofde redeneringen voor hebben. Dus er zijn beloftes om ons heen. Iedereen leeft bij die beloftes. Allemaal. Het zijn beloftes. Maar er is één belofte, één blijde boodschap, wil Paulus onderstrepen, waar je niet bedrogen mee uitkomt. Het woord ter waarheid. Overvloedige woordkeuze. U moet het weten. Hij onderstreept het. Hij benadrukt het. Houd dat in het oog. Laat u niet misleiden. Dus het is niet wettisch. Dan moet je allemaal dingen pleziertjes ontzeggen. Dat wil ik toch nog een keer onderstrepen. Het evangelie gun u alle plezier. God de Vader wil u tot bloei brengen. In de relatie met hem. Hij wil u tot uw bestemming laten komen. Ik dacht altijd dat bekeerd worden betekende inleveren. Nee. Iedereen die een beetje op de Heer Jezus gaat lijken, die wordt echt een mens. Die gaat echt bloeien. Die gaat echt leven. Die kan echt vreugde. Die kan echt liefde. Die kan echt barmhartigheid. Die kan echt genade. Die kan echt zegen. Dat kent hij allemaal. Dat is echt leven. Dus die belofte in de oog. Het woord der waarheid. Daar word je beter van. Het evangelie word je echt beter van. Het is geweldig. Het is geweldig om een kind van God te zijn. Het woord der waarheid. Die andere beloften zijn een beetje. Beetje geweldig, maar vaak glad. Glad. Want als ik weer er veel naar kijk, hè, ik glij uit, stilletjes aan naar de afgrond. Het woord der waarheid is niet glad. Het is solide. Het is heerlijk. Wat wil een overvloeiende fontein zijn om u als zijn schepsel tot bloei te brengen. We gaan naar het derde punt. Geloof het evangelie en leef. Paulus die spreekt in onze tekst over horen en geloof van het evangelie. U weet dat evangelie een blijde boodschap is. Een boodschap die verkondigd wordt, die Paulus ook de Efeziërs had bekendgemaakt. Wat is de inhoud van het evangelie? Nou, onder andere had Paulus, dat zegt hij verderop in de brief, hun de rijkdom van Christus bekendgemaakt. Zijn persoon, zijn werk, daar ging het over. Dat had hij bij hun gebracht. Nou, ons vers onderstreept een ander aspect van het evangelie met het woordje zaligheid. Weten jullie wat dat is, jongelui? Het woordje zaligheid, wat dat betekent? Betekent redding, veiligheid, behoud. Daar wijst het op, zaligheid. Daar gaat het evangelie ook over. Waar moeten we van gered worden dan? Waar moet u in veiligheid komen? Dan moet u heel even met mij meekijken naar vers 7 waar Paulus het over heeft. Hij heeft het daarover de vergeving van de misdaden. Verlossing door Christus bloed, namelijk de vergeving van de misdaden. Daar moet u van gered worden. Misdaden. Paulus die wijst met dat woordje op wat er voortkomt uit onze verdraaide natuur. We denken dat wel eens, hè, van ik doe zonde en daarom ben ik zondig. Maar dat is precies andersom. Omdat wij zondig zijn, doen wij zonden. Omdat we het zijn. Paulus die legt dat straks ook uit, hè, in Efeze 2. Zijn kinderen storend. Daar moet u van gered worden. Gods heilige wraak over alles wat zijn toren opvlamt in uw leven. Wat niet in orde is, waar God niet van kan zeggen, dat is zeer goed. Zoals ik het bedoeld heb. Daar moet u en ik van gered worden. En de blijde boodschap van het evangelie verkondigt dat ook. Het evangelie verkondigt toren. Gods heilige verontwaardiging. Zijn onkreukbaar zelfrespect waar God echt geen vlekje op de hoogte. Echt niet. Zijn eer. Dat verkondigt het evangelie, maar dan zo. Christus gestorven voor onze zonden. Dat is hoe hij het samenvat in 1 Korinthe 15. Christus gestorven voor onze zonden. Op hem is de toren gekomen. Dat grondleggende feit maakt het evangelie bekend. In het jaar 30 ongeveer, 2000 jaar terug. Dat grondleggende feit, dat voltooid is en geschied, kunnen we niks meer aan veranderen of aan doen. Dat staat vast. En nu is de blijde boodschap van het evangelie, vanwege dat feit, dit. God maakt u bekend in de prediking van het evangelie wat hij gedaan heeft. Dat hij aan de slag is gegaan. Dat hij in zijn zoon zelf redding heeft bewerkt. Door zelf zijn eigen zoon te nemen, op Golgotha aan het kruishout te nagelen, hem daar te offeren tot verzoening van uw misdaden. Tegen hemzelf. Nog een keer. God redt van God door zijn zoon. God gaat zelf aan de slag als schepper, omdat hij zijn schepsel terug wil. Hij verlangt naar u. Hij verlangt naar u. Daarom bracht hij zijn zoon naar deze wereld. Daarom ging hij aan de slag, want hij wil mensen in scherpenis die maar het evangelie horen terug hebben. Dus de schepper, die ging aan de slag. Hij nam zijn eigen zoon. Hij nagelde hem op het vloekhout. Zijn eigen zoon deed hij zelf voor uw misdaden. Tegen hemzelf. Om u daarvan te redden. Dus hij nam zijn toren die uw leven opvlamt en die brandde hij uit, die overstortte hij over zijn eigen zoon. Dat maakt het evangelie u bekend. Persoonlijk. Het wijst de toren aan. Het wijst Gods werk aan. Zijn liefde daarin. Ik ben aan de slag gegaan om u te redden. Heel eenvoudig. Moet niet moeilijk over denken. Ik wil u terug. Ik verlang u terug. Ik wil graag omgang met mijn schepsel. Daarom gaf ik mijn zoon aan deze wereld. Dat is heel eenvoudig. En dat wordt u persoonlijk bekendgemaakt. Op een schenkende, op een belovende manier. Door de oren. Dus het feit is gebeurd. God zendt zijn boodschapper. De oorhaartjes beginnen te trillen. Wanneer het gaat over Jezus en redding. En terstond werd iedere hoorder in Efeze in contact gesteld met de zaligheid in Christus. 100% in contact gesteld. Het enige wat ze konden doen was amen zeggen. Meer niet. Konden niet meer doen. Er was niks te doen, want het feit was al gebeurd. Wil je het hebben? Nou, een voorbeeld om dat uit te leggen voor onze jongeren. Moet je denken aan een voedselbank. Dat laat precies dat schenkende karakter van het evangelie zien. Wat doet een voedselbank? Die bereidt maaltijden. En je kan die gratis afhalen. Er wordt altijd opgeschept en het is iedere dag meer dan genoeg. En voor wie dan ook. Hè? Het kan zijn dat je die dag daarvoor het gewoon te smerig vond. En dat je zegt, dat hoef ik niet, ik loop er aan voorbij. De volgende dag wordt er wel opgeschept voor zulke mensen. En het kan ook zijn dat je een hoge plaatste was. En dat je het goed hebt verbruikt en aan lager wal bent geraakt. Of maar iedere keer aan lager wal raakt vanwege allerlei verslavingen. En de voedselbank zegt, kom maar, er wordt opgeschept. Er is eten genoeg, iedere dag. Hoefde je het gisteren niet, vandaag bieden we het weer aan. Dat is de voedselbank. Dat is het schenkend karakter van het evangelie. Altijd is er genade beschikbaar. Hemelsmanna, levend water. En altijd is God bereidwillig om waar maar een klank van Jezus, van het evangelie, in uw oren te klinken. Om het direct aan u te kwijt te schenken. Wat hij heeft gedaan in zijn zoon. Zijn werk, zijn reddende werk. Dus waar de naam van Jezus klinkt, waar evangelie wordt gepreekt, daar wordt direct opgeschept. Opgeschept, opgeschept. Er wordt direct een tafel klaargezet waar u direct aan mag schuiven. Dat is het karakter van het evangelie. Het enige wat u te doen staat, is inderdaad lege handen, een bord bijhouden. Dat is het karakter van het evangelie. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, ja, ik heb een maag vol zonde en dat vind ik veel lekkerder. Dus nou, die genademaaltijd die mij moet redden, daar bedank ik voor. Dat kan. Ik kan ook zeggen, ik kom iedere keer in de kerk en ik heb deze week mijn best weer gedaan. En ik heb aan God laten zien dat ik het oprecht meen en serieus ben. Dus nou eens kijken of die gaat opscheppen, hè. Ja, dan gebeurt er ook niks. Want dat is juist het hele punt van die voedselbank. Daar moet je niet naartoe komen met boodschappen met eigen eten. Daar moet je naartoe komen met een hongerige maag. Zodat er wat geconsumeerd kan worden en wat te ontvangen is. Kijk, als je volle handen daar meeneemt met boodschappen, ja, dan is er niks op te scheppen, je een leeg bord nodig. Zo. Nou, zo waren die Efeziërs, toen die oorharen begonnen te trillen, met woorden van redding, waren ze in aanraking gekomen met de Heer Jezus. Hoogstpersoonlijk. Hoogstpersoonlijk. Zegt Paulus in Efeze 4. Hij zegt daar, u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt. Maar Paulus sprak toch nee? Als u Christus tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Ja, maar de Paulus, dat was jij toch? Nee, dat was de Heer Jezus. Dat zegt hij. Dus, ja goed, u hoort mij praten, maar alles wat in overeenstemming is met het evangelie, wat in overeenstemming is met het woord, is de Heer Jezus die zich bekend maakt en die zich aanwijst. En aanprijs en zegt, wil je al mijn werk met mij erbij hebben? Alle geluk, alle zegen, alle zekerheid, alle vergeving, alle genade hebben? Dat is het karakter van deze geest. Uw zaligheid, de inhoud, is uw redding. Grond van die feiten, van Gods daden, in uw voordeel. Want God wil u terug, in vrede en liefde. Dus God maakt u in het evangelie eenvoudig bekend. Die verschuldigde gehoorzaamheid, die heb u niet. Die heb ik bewerkt in mijn zoon. En in dat volkomen leven van mijn zoon heb ik direct voorzien in een betaalmiddel voor alle zonden die u niet kan betalen. En dan vertelt God de Vader daarbij heel eenvoudig. En nu alles is volbracht. En nu alles is gedaan door mijzelf. Ja, ik ben tevreden met dat werk van mijn zoon. Daarom maakte ik hem wakker op Pasen. Dat was de aanvaarding, de onderstreping. Ik ben er tevreden mee. Ben u er vanmorgen tevreden mee? Meer is niet te doen. Meer is er niet te doen in de bekering. Dit is de zaak. Als u nee zegt, vereeuwigt de afgrond. Zeg u ja, zal u delen. Het evangelie is zo'n eenvoudig voorstel. Ik ben er tevreden mee. Ik heb er meer dan genoeg aan, zegt God de Vader. En het is ook meer dan genoeg voor iedereen in Scherpenis. Heb u er ook genoeg aan voor uzelf? Om gered te worden van de toren? Om God terug te krijgen als uw vader en schepper en Christus als uw koning om te regeren, als uw bevrijder om u te bewaren voor de zonde? Om eeuwig leven in gemeenschap met God te genieten, vrede, zaligheid? Het is meer dan genoeg. Aanvaardt u het? Neemt u er genoegen mee? Dat is de zaak van de bekering. Met een eenvoudig geloof. Dat woord dat hoogst persoonlijk, net als die voedselbank, het wordt voor iedereen wordt het aangereikt. Wie er maar is, wie er maar voorbij loopt. Voorwaarheid. Erkennen dat het inderdaad persoonlijk op mij gericht is. Zo waar het trilt in mijn oren, kom ik in aanmerking met die schatten? Ja, ja, want dat zegt God en hij liegt niet. En het goedkeuren, ja, die weg door Christus alleen, zijn werk, zijn betaling, die is volkomen. Keur ik goed. Dus ik stem in met Gods voorstel, bekend gemaakt in het evangelie. Ja, omdat u het zo schenkt, omdat u het zo wil, omdat het zo genoeg is, omdat het zo volkomen is. Ik aanvaard het misschien. Ik hou mijn bord bij. Dat is de zaak. En hoef je vanmorgen niet te vragen of het ook voor u is. U weet het, hè, de gezanten van de koning die worden door het land gestuurd. En iedereen die het maar horen wil, die horen van de belastingverlaging. Zo was dat toen. En er werd geen onderscheid gemaakt. Iedereen die het hoorde, de koning kondigt belastingverlaging aan. Iedereen. Kijk, dan kan je natuurlijk zeggen op dat moment, ja, ik geloof dat niet. Dat kan je zeggen. Of ik kan zeggen, ik vertrouw die koning niet. Dat kan ik zeggen. En je kan ook zeggen, ik betaal liever te veel. Iedereen die kreeg dat te horen, dat blijde nieuws toen van de koning van de Heroud. U wordt bekendgemaakt. Er is een besluit gevallen. Er is een belastingverlaging aangenomen. Ben u er tevreden mee? Neem u er genoegen mee? Dat is de zaak. Dus u hoeft niet te vragen of het ook voor u is. Dan verdenk u werkelijk alleen Gods liefdevolle hart mee, die juist u bekend maakt. Hoor nou wat ik heb gedaan in mijn zoon. Dat deed ik voor verloren zondaars als u, omdat ik u terug verlang. En het is mij genoeg. Neem er toch genoegen mee. Anders zal ik voor eeuwig op u moeten toornen. Omdat u volhardt en ongeloof. Het enige wat u te doen staat, is dat werk van Vader, wat volkomen afgerond is, te ontvangen. Te ontvangen. Dan moet u niet vragen vanmorgen of dat mag. Of u dat mag ontvangen, mag aannemen, want het is uw plicht. Zo vrijblijvend is het evangelie ook niet. God gebiedt u het te ontvangen wat hij u wil schenken. Hij verplicht u terug te komen in de weg van door het geloof in zijn zoon. Om zo gered te worden. Hij verplicht u het wat hij heeft volbracht aan te nemen. Dus is het voor mij, is geen vraag. Mag ik, is geen vraag. Hij gebiedt het u vanmorgen. Neig uw oor. Hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal u de weldadigheden van het verbond van David vermaken. Geloof alleen. Gehoorzaam alleen. Stem alleen in. Vertrouw op mijn genadig voorstel. Houd het voor waar. Zo werden ze zalig in Efeze. Paulus zegt het in één zinnetje in Romeinen 10. Door het geloof, uit het gehoor, door het woord van God. En hetzelfde als wat hier staat. Dus gemeente, zo kunt u alleen zalig worden vanmorgen. Dat gaat niet anders. Zo moet u zalig worden. Geloof is noodzakelijk. U moet geloven. Anders is het eeuwig verloren. Daar komt het vanmorgen op aan. Horen en geloven. Daarom koos ik ook deze tekst vanmorgen. Want het is natuurlijk weergaloos dat Paulus in de context van uitverkiezing, van het werk van de Heilige Geest, van ieders dood staat, dat hij zegt, en weet je hoe je nou bekeerd bent geworden, Efeziërs? Weet je het nog? Tot geloof, hè? In het evangelie. Dat is de zaak, hè? Dat alleen. Niets anders telt voor u. Deze daad in uw leven is nodig. Moet gebeuren. Anders gaat u voor eeuwig verloren. Dat onderstreept Paulus. Hij heeft het over de zaak van de bekering. Waar de geest in gaat wonen, zegt hij het zien op de Heer Jezus. Het ontvangen van de genade. Het instemmen met het voorstel. Dat is de zaak. Kijk, u, doe het maar. Kijk, u mag mij en straks ook God op zijn rechterstoel met praatjes proberen er voorbij te komen met. Kijk, je ziet toch ook wel dat er uitverkiezing is. Daar gaat het niet over straks voor de rechterstoel. Het gaat over geloof. In bergen waar niemand ooit evangelie heeft gehoord, gaat het niet over geloof. In Scherpenissen, iedereen die straks voor de rechterstoel komt, dan wordt gewoon gevraagd naar geloof in de Heer Jezus. Want Vader vraagt niet van u dat u uw zaligheid gaat verdienen of bewerken. Hij vraagt geloof, meer niet. Hij vraagt of u het wil aannemen. Meer niet, echt niet. Dus u kan straks beginnen over uitverkiezing, daar gaat het niet over. U kan beginnen over dat werk van de Heilige Geest dat overtuigt van zonde. En dat vatbaar maakt voor de genade. Zodat je ook honger krijgt, hè, naar de voedselbank en het aan te nemen. Kan je hele dikke boeken over schrijven, hoe God zijn volk bekeert. Gaat het niet over. Wordt ook niet gevraagd. Er wordt voor het evangelie u één vraag gesteld. Wil u het ontvangen? Wil u het aannemen? Hier is het geschenk van de zaligheid. In mijn lieve zoon. Dat wordt gevraagd. Verder niets. Hoe noodzakelijk dat werk van de geest ook is. Dat is ontwijfelbaar. Ontwijfelbaar. Geest moet het geloof planten. En u moet geloven. Dat is de zaak. Dat is uw daad. Dan ben u pas zalig. Of het is eeuwig verloren. Kijk, God de Vader gaat voor u niet geloven. Dat gaat de geest ook niet doen voor u. Dat gaat de dominee niet doen voor u. Niemand. Horen heeft Paulus het over. Voor waar houden. Vertrouwen. Goedkeuren. Instemmen. Aanvaarden. Daar gaat het om. Ja, we zijn dood in de zonde en de misdaden. Ja, wat zeg je Efeze 2? En Efeze 2 zegt, ja, maar het is genade alleen. Ja, echt waar. Zou dit God straks goed uitleggen voor zijn rechterstoel als je niet hebt geloofd? Want dan zegt God, dan maakt hij het zinnetje af. Dan zegt hij, het is inderdaad uit genade dat je zalig wordt. Door het geloof. Daar loopt het over. Niet over verkiezing. Niet over toeleidende weg. Hoe noodzakelijk dat ook is. En het werk van de geest. Hoe waar het ook is. Er wordt geloof gevraagd, gemeente. Vanmorgen vraagt de Heer of u het wil aannemen, aanvaarden. Wat hij heeft bewerkt 2000 jaar geleden aan het kruis. Er gaat niks meer gebeuren daarna. Dat is de zaak. Dan kan u, of in uw netjes leven of slordig leven, diep bekommerd ben of behoorlijk oppervlakkig, of in uw hart ben of diep bedroefd. Dat blijft gewoon hetzelfde, dat feit. En dat feit wordt u op dezelfde manier, even waar, oprecht, welmenend, bekendgemaakt, aangereikt en geschonken. Dat verandert niet, dat blijft. U kan straks bedanken en zeggen, die toren is niet serieus. Ik heb liever de zonde, ik ben zo zondig nog niet. Kan u allemaal doen, maar blijf even waar. Alle dingen zijn gereed. Alle dingen zijn gereed. Blijf het ontvangen. Meer niet. Dat onderstreept de woordkeuze van Paulus. Het onderstreept de noodzaak van geloof. De noodzaak van geloof. Paar voorbeelden. Als je die woordjes nou in beeld houdt, en je stelt jezelf voortdurend de vraag, wat maakt zalig bij alles wat u doet voor God? Gebeden, ernstige, nat betraande gebeden zalig? Dat staat er niet, hè? En levensverbeteringen, dat staat er niet. En voornemens, dat staat er niet. En ik ben heel bekommerd nu. Ik ben een gepast voorwerp van genade, want ik heb al 3 jaar een toeleidende weg gehad. Staat er ook niet. Als je dat allemaal redeneert, is dat vijandschap tegen Gods aanbod en voorstel deze morgen aan u gedaan. Pure vijandschap. Hoeft niet. Kom maar. Ontvang slecht. Sta ook niet als je een droom hebt gehad. Sta ook niet of je een belofte hebt gehad. Of de dominee iets met je hebt. En zijn handen kan leggen op je bekering. Sta ook niet de gevoelige werkingen van de Heilige Geest. Ik weet het allemaal niet. Sta ook niet als je nou wacht op je zaligheid. Want God moet het doen. Dan word je bekeerd. Dat staat er ook niet. En als je nog zo hij vertoeft, verbijt hem. Misschien gebeurt het dan. Dat staat er ook niet. Geloof. Dat staat. Kom het op aan. U kan nog heel veel invullen wat het allemaal niet is. Ik doe het niet vanmorgen. Ik wil u erop wijzen dat alles wat u doet, hier ook, uw kerk gaan. Alles wat u doet voor God thuis. Het zal u niet redden. Natuurlijk, maak gebruik van de middelen. En laat uw plaats niet leeg in de kerk. En lees vooral een goed boek. Maar let op, hè. Als u dan leest in het goede boek en u komt de naam Jezus tegen. Geloof dan. Want eerder wordt u nu zalig. Als je doorleest, ga je verloren. Als u straks de kerk uitgaat en u neemt de Heer Jezus niet aan, ga je verloren. Dat is de zaak. De middelen die je brengen niets aan. Alleen de middelaar Gods en der mensen. Dus let ook in de middelen en Heer, let op die naam Jezus. Let op de zaligheid die u wordt aangeboden. En wacht niet tot volgende week. Geloof het evangelie en u zult zalig worden. Die niet gelooft, die blijft onder het oordeel. Dat is de zaak. Dus ook mijn ambt redt niet. Ook mijn kennis van verkiezing redt niet. Ook mijn ingeleid zijn redt mij niet. Jezus redt. En Hij alleen. Nu zegt er misschien nog iemand aan het eind van de preek en die zegt, dit is net mijn doodvonnis, zo'n preek. Want ik kan niet geloven. Ik kan het echt niet. En ik kan God niet missen die ik op het hoogst beledigd heb. Hoe moet dat dan? Ik feliciteer u als u niet kan geloven. Maar het moet wel. Het moet wel. Anders gaat u voor eeuwig verloren. Maar vanmorgen zucht er misschien toch iemand en die zegt, hoe moet het dan wel? Dat kan niet geloven. Mag ik u dan aansporen om oprecht te wanhopen aan uzelf, dat u echt niet kan geloven? En beleid dat als schuld bij God. Maar laat het dan niet bij. En let dan niet op uw gevoel, op uw traan, op uw schuld en wat voor mooiigheid je daar kan ervaren op dat kleine lage plekje. Wanhoop slechts en maak er niets ingewikkelds van. In het wanhopen aan uzelf, stelt dan eenvoudig de hoop op Christus alleen. Deze Christus, die door God zelf weer een daad van hem aan zijn rechterhand is neergezet om wat te doen? Om dat geloof wat u niet hebt te schenken. Hij is daar verhoogd om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. Israël die hem had afgedankt. Israël die hem had gedood. Israël die er klaar mee was met heel die naam Jezus. Ja, zei vader, en nu zal ik voor dat stelletje, zal ik mijn zoon stationeren in de hemel. Als de reddingspost voor al die mensen in Scherpenissen die gewoon niet kunnen geloven. En dan zal ik mijn zoon daar neerzetten, want hij is zeer gewillig. En dat bewees zijn sterven, zijn liefde in zijn sterven bewees dat. Hij is zeer gewillig om door de werkmeester van het geloof, de geest, dat geloof te werken. Wanhoop aan uzelf. Hoop op de Heer Jezus, die daar zit en uw bestaan beter kent dan u uzelf kent. Uw ongeloof beter doorgrond dan uw ongeloof doorgrond. Uw vijandschap dieper kent dan u uw eigen vijandschap. Ervaar in uw hart, uw onwil, uw onmacht. En hij zegt, ik ben degene die daarvoor zit om dat werk te werken. Door mijn lieve geest, de werkmeester van het geloof. Ik zit daar om bekering te geven. Hoop dan op hem. En neem de toevlucht tot hem die daar zit. En kan doen wat u niet kan. Amen. We gaan ervan zingen in Psalm 56 vers 5. Ik roem in God. Ik prijs onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat evangeliewoord. En daarom vertrouw ik op God. Geen vrees gestoord. Zelf daarmee, dat ik niet eenvoudig door de weg die u wijst, het geloof in uw lieve zoon zalig wil worden. Wat ben ik glad dat ik 1000 andere wegen verkies boven uw weg. Met allerlei smoesjes. Nee, ik ben nog bij Paul Mistrouw, ik moet nog verder. Nee, ik ben nog niet langs de wet geweest. Nee, maar ik kan niet geloven, laat je niet bedriegen. Nee, zo hij vertoet verbijten. Zo gewillig is God niet. Denk dat niet. Zo gewillig niet. We moeten nog op hem wachten. Hij wil vandaag nog niet. Ik heb 1000 ongelovige gedachten. Tegen uw vriendelijk aangezicht. Geopenbaard door uw lieve zoon te geven. Als een offer tot verzoening. Uw vrije gunst die u bewoog. Om redding te bewerken. Om weggewandelde schepsels terug te roepen, terug te nodigen. En ik wil het niet. B. Bind de noodzaak van het geloof op het hart, Heere. Bewaar ons ervoor dat we ons laten misleiden met deelwaarheden. Geef de vastheid van het helder zien in uw lieve Zoon. U hebt alles gedaan. Het is voltooid. Het is gereed. Alles is volbracht. Geef dat we ophouden met werken, Heere, met doen, met voornemens, met bewegen, met betalen. En dat we iedere dag als een arme bedelaar aanschuiven bij de voedselbank van de genade. Om te ontvangen. Ja, zelfs genade voor genade. Alles. Alles is te krijgen. Maar we willen het anders. Liever verdienen. Liever iets anders. Het is te laag, die voedselbank, Heere. Breng ons daarom in de laagte. Zodat een verbroken Christus prachtig past bij een verbroken hart. Zodat een gekruisigde in het oordeel past bij het oordeel in mijn geweten. Ieder past het niet, dan loop ik er voorbij. Met mijn boodschappentassen vol. Bekeer ons, Heer. Bekeer ons. U zet ons er binnen. Wij zetten ons er buiten. Het zal de diepte van de hel uitmaken. En bewaar ons ervoor, Heer. Bewaar ons ervoor. Dat we iets meer van de bekering maken. Van het inwonen van de Heilige Geest, de verzegeling. Dan het eenvoudig geloof in uw lieve Zoon. Want in dat hart komt uw Geest wonen. En die zijn voor eeuwen zalig. Die hebben de vooruitbetaling op de erfenis die wacht, de verlossing die ons ten deel zal vallen. Heer, we komen ook tot u om voorbeden te doen. We noemen u de namen die al vaker genoemd zijn hier in de gebeden. Mevrouw Bolier, mevrouw Moerland, mevrouw Kwaak en Steenpoorten. In hun reize dagen, Heer, ontferm ze. We kunnen u bidden of ze bespaard worden voor allerlei kwalen en moeite, maar die zijn er. Wij bidden u of u daar ook in wil voorzien, maar bovenal bidden wij u, Heere, wil u erin zijn, wil u erin spreken, onderwijs geven en ze bij de hand nemen, zodat ze op die oude dag ook door een eenvoudig vertrouwen op uw volkomen werk in uw Zoon vrede zullen hebben, toekomst zullen hebben, leven zullen hebben. In alle omstandigheden. Zegen u ze, Heer. En stel ze ook tot een zegen voor hun nazaam. Waar nog kan gesproken. Waar nog kan gedeeld worden. Zegen ook hen die hen omringen in de zorg. Sterk ze in het werk. Bidden u, Heer, ook voor alle die getroffen zijn door overstromingen. U spreekt, we hebben hier geen blijvende stad. Het is alles maar tijdelijk en vergankelijk. Leer ook die mensen die getroffen zijn dat ze inderdaad geen thuis hebben hier. En dat het enige thuis bij u te vinden is en nergens anders. In al die geestelijke zegeningen in Christus, dat is thuiskomen. Heer, we dragen u alle nood en zorgen op. Bid u, Heere, of u ons vanmiddag weer veilig hier wilt brengen. Alle genegenheid en gelegenheid geeft om uw woorden opnieuw te horen. Bid u genadig nabij zijn, ook vanmiddag. Wil u mij de bedaardheid, de liefde en de rust in het hart geven om eenvoudig opnieuw het onderwijs uit te dragen. Zegen ook uw dienaar thuis, Heere, vanmiddag, om Jezus uit genade. Amen. Zing het tot slot, Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Thank you. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen, al de eer. Amen.